We gaan met elkaar naar 1 Thessalonicenzen 2. En we gaan vanmorgen bij dat hoofdstuk stilstaan. En we lezen eerst nu van 1 Thessalonicenzen 2 de eerste 12 verzen. 1 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers, ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals gij weet, de Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling, het gaat ook niet met list gepaard, integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet om mensen te behagen, maar Gode die onze harten keurt. Want we hebben ons nooit afgegeven met vleitaal, zoals gij weet, of met enig baatzuchtig voorwendsel. God is getuige. Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning, terwijl wij nacht en dag werkten om niemand uwer lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Gij zijt getuige, en God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk wij ons bij u die gelooft gedragen hebben. Gij weet trouwens hoe wij als een vader zijn eigen kinderen u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Ja, tot zover maar eerst. Later lezen we vanmorgen nog wel de rest van hoofdstuk 2. Ja, Paulus die begint toch in deze korte brief aan een lang gedeelte, waar hij eigenlijk verdedigt zijn woordverkondiging en zijn inspanning die hij onder de Thessalonicenzen heeft verricht. En als de apostel Paulus dat gaat doen, en we zien in meerdere brieven dat hij dat doet, en ook wel moet doen, dan doet hij dat alleen maar omdat hij door andere mensen moedwillig in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zijn prediking moedwillig wordt verdraaid. Hij persoonlijk wordt aangevallen. Hij verkeerd wordt geciteerd. Hè? En dan gaat het niet zozeer om hemzelf, maar dan gaat het in de eerste plaats hem om het woord Gods, om de boodschap die hij brengt, om de waarheid. De waarheid, ja, die loopt gevaar. En daarom komt hij dan in verzet. Paulus zelf is de man helemaal niet ernaar om zichzelf op de voorgrond te plaatsen, of dat hij de aandacht op zichzelf wil vestigen, zoals menige voorganger of evangelist of predikant, noem maar op, wel eens doet. Bij hem is de drijfveer ook helemaal niet dat hij het om geld doet, wat soms ook een enorme drijfveer kan zijn. Hij doet het ook niet voor eer of om bekend te zijn in de wereld van zijn dagen. Nee, hij heeft vrijmoedigheid omdat hij weet dat de Heer hem waardig gekeurd heeft, God hem waardig gekeurd heeft, vers 4, dat God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen. Daarom spreekt hij, daarom spreken wij, zegt hij. En hij weet best wel dat door zijn bekering op de weg naar Damascus, dat hij echt door God gegrepen is. En dat hij daar Christus persoonlijk ontmoette, die hem benoemde daar eigenlijk als apostel, als een gezondene, en hem echt ook zond met een boodschap tot de heidenen. Niet alleen tot de heidenen, maar ook tot de koningen en ook tot de kinderen Israëls. En daarom heeft hij ook een vrijmoedigheid. Een vrijmoedigheid die hij continu aan de dag legt, Wat hij hier ook schrijft in vers 1 en 2. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers, ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals ge weet, Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. En hij heeft het vrijmoedig gedaan. Dat woord vrijmoedig in het Grieks is het woord parousiazomai. En ja, vrijmoedig is eigenlijk niet helemaal de juiste vertaling daarvan. Een betere vertaling zou zijn onverschrokken. Wij hebben onverschrokken, ondanks de zware strijd, ondanks de mishandeling en de smaad, hebben wij het evangelie Gods u gebracht. Onverschrokken. Stoutmoedig. Dat zou ook een hele goede vertaling zijn. Stoutmoedig. En er zit ook iets in van scherp. Ongelooflijk duidelijk. Zonder omhaal van woorden. Precies zeggen waar het op staat. Geen enkele water bij de wijn doen. Pietje recht uit het evangelie verkondigen. Dit is de boodschap en ik geef het zo door. Onverschrokken, stoutmoedig, ondanks dat daar op de manier waarop hij het bracht, hij tegen de haren in zou strijken van zijn volksgenoten, de Joden. Waarvan hij wel wist, zo langzamerhand, in elke stad waar hij tot dusver was geweest, dat het allemaal tumult met zich meebracht, allemaal oproer, allemaal tegenstand, allemaal oploop. Hè, en ondanks dat, hij wist, dit is de boodschap. Ik ga het niet verzachten. Hè? Ik ga geen water bij de wijn doen. Dit is de opdracht. Ik moet eraan voldoen. Ik ga dat onverschrokken stoutmoedig blijf ik het brengen. Zo deed hij dat. En er waren ondanks dat, waren er dus mensen, nadat hij uit Filippi, want we weten, dat hebben we elkaar onderzocht uit Handelingen 17... dat hij uit Filippi na zo'n week of drie moest vluchten. En dat de broeders daar zeiden die tot geloof gekomen waren in Filippi in de nacht. Ga samen met Silas maar weg. En toen trok je naar Berea. Maar we weten dus dat naderhand in Filippi er mensen waren die blijkbaar Paulus begonnen aan te vallen. Lees maar vers 3. Want hij gaat zich verdedigen. Hij zegt, want ons vermanen komt niet voort uit. Waar komt het niet uit voort? Het komt niet in de eerste plaats voort uit dwaling. Er waren dus mensen die zeiden, nou die Paulus die dwaalt. En daarom spreekt hij zo. Nee, zegt hij, het komt niet voort uit dwaling dat ik spreek. Dat ik het woord Gods verkondig, het evangelie Gods. Nog uit onzuivere bedoeling. Het gaat ook niet met list gepaard. Dus hij claimt dat hij niet dwaalt. Hij claimt dat hij niet uit onzuivere bedoeling spreekt. Hij claimt dat hij ook niet met, dat hij zich ook niet met list en bedrog als ware inlaat. Om heel listig te spreken. Om zo mensen te winnen voor zijn standpunt of zo. In vers 5 komt het ook weer terug. Ook weer dat verdedigen. Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal, zoals ge weet. Oh, je moest niet aan apostel Paulus naar zo'n dienst gaan waar hij sprak en dan denken, nou, hij zal wel vleitaal gebruiken. Vleierij gebruiken. Of als ik persoonlijk met hem spreek, dan zal die wel heel lief en zacht en vleierig met mij spreken. Nee, helemaal niet. Pietje rechtuit, onverschrokken, stoutmoedig. Zo sprak hij. Hij gaf zich niet aan met vleitaal. Met mooie omhaal van woorden om de mensen te paaien in de prediking. Dat deed hij niet. Of met enig baatzuchtig voorwendsel. God is getuige. Ja, wat is een baatzuchtig voorwendsel? Dat is in het Grieks het woord pleonesia. Wat betekent hebzucht. Als ware dat de prediker uit is op geld. Laat de dingen niet mooier voelen dan ze zijn. Er zijn zat predikers door alle eeuwen heen die uit zijn op je geld. Dat klinkt een beetje raar, maar zo is het wel. En er waren blijkbaar, als Paulus dit zo zegt, ook in zijn dagen, als sprekers, die wel spraken, maar toch wel, met een baatzuchtig voorwendsel. Die daar trachten eraan te verdienen. Maar Paulus zegt, ik niet. Niet met een baatzuchtig voorwendsel. Dan moeten we natuurlijk weten dat er wel in die Griekse wereld als ware wat je tegenwoordig niet meer zo kent, maar in die tijd had je natuurlijk de Griekse filosofen. Hè, later dan, als Paulus vanuit Filippi vlucht, en hij gaat dan naar Berea, en in Berea weten we dan, toen hij daar aankwam, dat ze het woord gingen onderzoeken of al deze dingen naar de schrift, of het allemaal zo was wat hij verkondigde. En ze onderscheiden zich heel goed aan aanzien van de Joden in Thessalonica. Maar ook daar kwamen toen later de Joden van Thessalonica, toen ze hoorden dat Paulus in Berea was. En ook daar kwam toen een vervolging, zodat Paulus ook uit Berea moest vluchten. En toen vluchtte hij naar Athene. In Athene kwam, ontdekte hij ook dat daar heel bekend was dat er Griekse filosofen waren die er op de Areopagus daar dus geoefend waren in de reden, geoefend waren in het spreken, geoefend waren om een toespraak te houden. En in de Griekse wereld was dat bekend. En het was ook, je kon ook naar scholen gaan om een begaafd redenaar te worden. En er is ook bekend dat sommigen dan ook probeerden te spreken met een luide stem bij de zee. En terwijl de wind en de golven tegen de rotsen sloegen, probeerden ze hard te spreken als het ware tegen de golven in, om maar te oefenen. Redenaarskunst ontwikkelden ze dan. En die Griekse filosofen die werden daarvoor uitbetaald. Als je zo iemand wilde horen als het ware, dan betaalde je hem daarvoor. Voor zo'n toespraak. En ook Paulus was in feite zo'n, zou je kunnen zeggen, zodat je hem zou kunnen scharen onder die hele groep van redenaars die daar in de Griekse wereld hun beroep van hadden gemaakt. Ja, dan zegt Paulus, ho even, ik heb wel gesproken, maar niet met vleitaal, en ook niet met enig baatzuchtig voorwendsel, zoals de Griekse filosofen. Zoals die talloze redenaars die ze geoefend hebben in de reden. Zo ben ik niet. Verder zegt hij dan nog in vers 6, verder nog die zat te verdedigen, ook zochten wij geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Hier stipt hij een punt aan, dat de gezondenen, dat leert de Bijbel heel duidelijk, en we hebben daar laatst ook al een keer bij stilgestaan, ik ga het niet nog een keer doen, maar dat je de dorsende os niet mag muilbaan. Niet mag muilbanden. En dat als ware de spreker zijn loon, om het maar eens even heel pietje recht uit te zeggen, zoals Paulus zou zeggen, de spreker is zijn loon waardig. En toch heeft hij gezegd, en laat hij je ook zien, ik heb er geen gebruik van gemaakt. We hadden ons als apostelen van Christus, hadden we ons konden laten gelden, maar ik heb het niet gedaan. Ik zocht geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen. We hadden ons kunnen laten gelden, ook financieel, maar dat hebben we niet gedaan. We zagen overal van af. En ook Paulus heeft altijd voorzien in zijn eigen onderhoud. Natuurlijk ook om een vrijheid van spreken te houden. Als mensen je gaan betalen, kom je al gauw niet, als je niet oppast, in loondienst. En gaan ze jou vertellen wat jij wel en niet mag spreken. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook meegemaakt. Dat mensen naar je toe komen en zeggen, dat mag je wel en dat mag je niet. Ja, doei. Je bent geen... Als je spreker bent, ben je niet in loondienst bij mensen. Je bent in loondienst bij de Heere God. En als mensen je niet uitbetalen, dat is aan de andere kant maar fijn ook. Want als je in je eigen onderhoud voorziet, dan heb je daar een enorme vrijheid. En ben je alleen verantwoordingsschuldig uiteindelijk aan de Heer die je roept en de Heer die je gezonden hebt. En zo was dat bij Paulus ook. Maar je ziet hoe ook in deze Thessalonicenzenbrief, die dus de tweede brief is die hij schreef, of althans de tweede brief, laten we maar voorzichtiger zeggen, die ons bekend is vanuit de Bijbel die hij schreef, dat hij eigenlijk hier weer tegen dezelfde tegenstanders moet aanboksen als in de Galatenbrief. En dat hij ook hier in deze eerste Thessalonicenzenbrief zich zo gaat verdedigen. Dat hij niet zocht eer bij mensen, maar als ware de eer bij God. Dat hij gezonden was door de Heere. Dat God hem waardig had gekeurd om hem het evangelie toe te vertrouwen. En dat hij sprak, vers 4, niet om mensen te behagen, maar goden die onze harten keurt. Eigenlijk allemaal hetzelfde als je gaat naar Galaten 1. Dat is wel prachtig dat we eigenlijk die Galaten brief hiervoor behandeld hebben. Voor de Thessalonicense brief. En als je gaat naar Galaten 1, vers 10, daar zegt hij eigenlijk hetzelfde, hè. Dan heeft hij het eigenlijk in die eerste verse tot en met vers 10 erover dat er mensen zijn die een ander evangelie brengen, die het evangelie van Christus verdraaien. En dan zegt hij, al kwam er een engel uit de hemel, of ik die een ander evangelie verkondigt, hetgeen ik u verkondigd heb, hè? Nou, die zijn vervloekt. En zegt hij in vers 10, tracht ik dan mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. En je ziet het, hij probeert geen mensen te winnen. Hij probeert geen mensen te behagen. Dan zou hij geen dienstknecht van Christus zijn. Hij tracht God te behagen. En dat het woord behagen is ook vers 4, hè, van 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Hè. God heeft een waarde gekeurd, hij heeft ons waarde gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen. Wij spreken niet om mensen te behagen, maar goden die onze harten keurt. En vers 6, wij zochten geen eer bij mensen. Die eer zoekt hij niet. Je kan dus zeggen, zijn motieven, dat onderstreept hij hier in deze verse. Zijn motieven in de evangelieverkondiging zijn zuiver. En verder zijn methoden van evangelieverkondiging zijn oprecht. Zijn eerlijk. En die zijn te toetsen. Als we dat aanhouden tegen menig evangelieverkondiging in onze dagen, dan valt wel op hoe vaak het onzuiver is. Dat de motieven waarom men het evangelie verkondigt, helemaal niet zo zuiver zijn. Dat er dus bijbedoelingen zijn. Zoals Paulus ook later in de Filippenzen brief zegt, dat er predikers zijn die echt de bijbedoeling hebben om er geld aan te verdienen. Of dat de methoden die worden gebruikt helemaal niet zo oprecht zijn. Dat men niet eenvoudig dat evangelie aan de mensen verkondigt, maar dat men heel listig te werk gaat. Dat men denkt zich te moeten bedienen van heel veel vleierij om mensen te paaien. En mensen eigenlijk onder een hele ander voorwendsel maar proberen dat evangelie te verkondigen. Ja. En steeds weer zie je in de geschiedenis dat er dan weer methoden worden ontwikkeld die schijnbaar resultaat boeken. Maar het is maar de vraag in Gods oog of het resultaat boekt. Kijk, we hebben maar één opdracht en dat is het evangelie te verkondigen. Het evangelie, zeg maar, te zaaien. En heel raar is, wij gaan ons dan bemoeien met het ontkiemen van het zaad, wat wij zelf toch niet kunnen laten plaatsvinden in het hart van de mensen, wat een zaak is tussen de Here en de persoon in kwestie zelf. En dan gaan we ook nog eens ons een beetje bemoeien met die wasdom, alsof wij dat wel allemaal zouden kunnen doen. Pas op, dat is niet zo. Want als je naar 1 Korinthe 3 gaat. 1 Korinthe 3. Dan staat er in vers 7. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Je mag planten, je mag zaaien en je mag begieten. Maar let wel op, God is het die de wasdom geeft. En je kan je wel van methoden gebruik gaan maken, dat je denkt, ach, dat kan toch ook wel zo. En dan heb je toch veel meer resultaat. Ja, maar het is de vraag of God zich daarvan bedienen wil. God geeft ons maar één opdracht, dat is eenvoudig het evangelie uit te leggen aan iemand, te vertellen. En dan dan zaai je en dan mag je nog begieten. Dan mag je nog eens met iemand erover spreken, maar God geeft de wasdom. We moeten altijd oppassen om Gods methoden te gaan aanpassen. Ook in de evangelieverkondiging. Bijvoorbeeld toen koning David begreep dat de ark des verbonds niet in de tabernakel was, maar in een huis helemaal aan de grens van het land Israël, omdat het eerst in het land van Filistijnen was geweest, toen dacht hij op een gegeven ogenblik, ik ga die ark halen. En opgetogen ging hij die ark halen. Maar hoe ging hij de ark halen? Die ark moest eigenlijk gehaald worden, op welke manier? Dan zou je met de priesters daar naartoe moeten gaan. En dan zou je met de priesters, de ark, die moest worden gedragen op de schouders van de priester. Je mocht maar één dag reizen gaan en dan moest je een offer brengen. En als dat offer was gebracht en iedereen had gerust, dan ging je weer lopen. En alleen maar de priesters aan, die dan de handbomen door de ark des verbonds deden, die droegen die ark. Zo moest het. Maar David was eigenwijs. David die ging Gods methode aanpassen. En die ging zeggen van, ach, dat kan toch allemaal veel sneller. We leven toch in de moderne tijd, moet hij gedacht hebben. Weet je wat, ik neem een wagen. Een wagen met een paar ossen. En zo ging hij die ark halen. En het ging fout. Waarom ging het fout? Het kostte iemand zijn leven. We kennen allemaal dat verhaal van Uzzia. Toen die ark des verbonds op die wagen, met die ossen ervoor, en dat ging wel zomaar schijnbaar goed voorwaarts, maar die ark die ging schuiven, die schoof van die wagen af, als het ware Gods hand. En iemand die probeerde nog die ark des verbonds als het ware tegen te houden, niet vallen zou, en een bliksem kwam, en die man die viel dood neer. En David was zo, ja, teleurgesteld, dat hij die ark daar maar liet, en hij keerde terug naar Jeruzalem. En het zat bij hem helemaal scheef. Hij was helemaal teleurgesteld in God. Nee, het was andersom. God was teleurgesteld in David. Omdat David niet Gods methode toepaste. Later werd hij wel wijs. Want hij is later die ark wel gaan halen. Na een paar jaar. En nam hij wel de priesters mee. Zoals ze behoorden. En dat duurde wel eens even. Voordat het helemaal in Jeruzalem kwam. Maar het kwam er. Op de goede manier. En dat is Gods methode. En Gods methode van evangelieprediking in onze dagen is nog net zo als 2000 jaar terug. Daar zit geen verschil in. Dat is puur het woord alleen. Niet met muziek, niet met dit, niet met dat, niet met show, niet met entertainment, niet met film. Dat is allemaal trachten mensen te behagen. En onder de mom van de mensen te behagen en mensen te vleien, mensen te paaien. Dan ook nog eventjes onderop het evangelie te verkondigen. Dat wil niet. En denk nou maar niet dat de mens van tegenwoordig of de mens van 2000 jaar terug, dat is precies eender, of hij daar niet doorheen kijkt. Natuurlijk wel. En wat kweek je ervan? Ja, je kweekt er als je niet oppast van die halfbakken christenen van. Van die gedrochten. Er wordt iets verwekt, maar ja, wat is het dan? Je moet oppassen dat je allemaal miskramen krijgt. In plaats van wedergeboren baby's. Want dat blijft erin. En daar stipt hij, toch hier, in deze verse, stipt hij het correct aan. Pas op. En hij verdedigt zichzelf, dat hij zich daar perfect aan gehouden heeft. Natuurlijk wordt hij aangevallen, hij is continu... Wordt hij aangevallen eigenlijk gedurende zijn leven over zijn prediking, inhoudelijk. Maar hier is het dus wel dat men weer, ja, als men de boodschap niet onderuit kan halen, dan probeert men wel de boodschapper onderuit te halen. En dat is altijd de tactiek van de vijand. De vijand heeft altijd dezelfde tactiek. Wil je de boodschap ontkrachten, ontkracht dan de boodschapper. Als je de boodschap per bezoedeld, dan ontkracht je de boodschap. Dat is een wet van mede en persen. Haal je de boodschapper onderuit, dan haal je zijn boodschap meteen onderuit. En dat is hier te zien. En mooi te zien is dat Paulus niet achterover gaat leunen en denkt, ach, de Heere moet dat maar verdedigen. Nee, hij komt in verzet. Waarom? De waarheid van het evangelie staat op het spel. Ook is mooi te zien dat hij geen kwaad met kwaad vergeldt, want hij noemt die mensen die hem daarvan beschuldigen, dat hij uit dwaling spreekt, uit onzuivere bedoeling, dat hij met list spreekt enzovoort, en dat hij met vleitaal spreekt of op een baatzuchtig voorwendsel. Hij noemt die mensen niet. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad. Maar hij vraagt de Thessalonicenzen te herinneren zijn vriendelijkheid. Vers 7. Maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Vriendelijk. Hij was vriendelijk. Zoals een moeder met haar eigen kinderen omgaat. Zo ging Paulus met de Thessalonicenzen om. En Paulus was niet alleen bereid om, toen hij er was, om het evangelie hun mede te delen. Hij deelde ook zijn leven aan hen mee. Hij liet ook zien dat het in zijn leven ook waarheid geworden was. Dat het evangelie echt is. Dat het ook praktische gevolgen in je eigen leven hebt. Hij deelde zijn leven ook met hen. Vers 8. Zo waren wij in onze grote genegenheid voor u bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Dat moeten we nooit vergeten. We moeten ook als we in de evangelieprediking een ander de boodschap vertellen, uitleggen, mogen we ook niet vergeten te vertellen en hem mede te delen wat het in ons eigen leven heeft gedaan. Dan pas heeft het kracht. Dan pas maak je het zichtbaar dat het niet een theorie is of een leer is, maar dat het iets is wat gaat om de levende heiland. En wij volgen geen leer, maar een heer. Daar gaat het om. En dat liet Paulus zo duidelijk zien. En dat moeten wij ook duidelijk laten zien. Dat wij omgaan met een levende heiland. Niet dat we een verlossing kennen, maar een verlosseur kennen. En dat we de weg met Christus gaan. En dat deelde hij zijn leven, deelde hij de Thessalonicenzen mee. Verder, hij werkte ook dag en nacht om in zijn eigen onderhoud te voorzien en niemand ook tot last te zijn. En verder gedraagde hij zich ook als een liefhebbend vader die wijs met zijn eigen kinderen omging en hun aanmoedigt. Dat is vers 11. Gij weet trouwens hoe wij als een vader zijn eigen kinderen u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen, godenwaardig die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Mooi is dat je hier ziet dat hij in vers 8 het over een moeder heeft die haar eigen kinderen koestert. En dat hij in vers 11 het dus heeft over een vader die zijn eigen kinderen hoofd voor hoofd vermaand en aanmoedigt. Eigenlijk als je dat bij elkaar neemt, dan krijg je eigenlijk de competenties van een echte leider. Van een echte christelijke leider. De ideale leider. De ideale verkondiger. De ideale voorganger. Wat moet hij zijn? Hij moet vader zijn en moeder tegelijkertijd. Hij moet de vriendelijkheid van een moeder hebben en de gestrengheid, zou je kunnen zeggen, van een vader. Hij moet aan de ene kant zachtmoedigheid betonen en zacht zijn, zoals een moeder zacht kan zijn en vriendelijk kan zijn en met zachte hand haar kinderen voedt en voorwaarts helpt. En aan de andere kant moet hij ook de kracht hebben van een vader om er te staan, om in te grijpen, om te vermanen, om aan te moedigen. Om voorwaarts te gaan. Niet te versagen. Te volharden. Dat bij elkaar genomen. Ja, en als een voorganger alleen maar bijvoorbeeld, en dat zie je soms wel eens in gemeenten, als een voorganger alleen maar hard is als een vader, ja, dan is die hardvochtig. En dan treedt die hard op. En dan dat is niet goed in een gemeente. Dan maakt ze iemand dingen stuk. Aan de andere kant, als een voorganger alleen maar zacht is en vriendelijk is als een moeder, ja, dan krijg je weer dat alles erg, dat de houding onder de gelovigen een slappe houding wordt. Want, jongens zien, een voorganger is als ware een locomotief. Zo werkt het nou eenmaal. Het is een locomotief en de gelovigen zijn de wagonnetjes erachter en die volgen eenvoudig. Die kopiëren eenvoudig, die lopen vaak hetzelfde spoor als de locomotief gaat. En de voorganger heeft als ware de verantwoordelijkheid om het spoor te houden. En aan de ene kant ook te zorgen dat iedereen aansluit. En dan mag hij aan de ene kant mag hij dat met zachtheid doen en met zachtmoedigheid. Enzovoort. En vriendelijkheid, zoals een moeder dat doet. En aan de andere kant heeft hij ook de rol als een vader. Ook op de manier zoals dat af en toe nodig is. De jongelui is een keer een schop onder de deur te geven. Zo werkt het wel. Beide zaken zijn gewoon nodig. Niet alleen in de opvoeding, gewoon thuis. Waar vader en moeder de kinderen opvoeden tot volwassenheid. Maar in een gemeente heeft een voorganger, een evangelist, een predikant, noem ze maar op, wat voor titel je ook aan geven wil, een oudste, die hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ook als vader en moeder in feite zo tezamen op te treden. En zo als het ware aan te moedigen dat men die roeping waar men dan deel aan heeft, en hier is dat wel een andere roeping dan de roeping in onze dagen, hè, maar dat ze waardig gaan wandelen de roeping waarmee ze geroepen zijn. Hè. Daar eindigt hier ook vers 12 mee. Hè. En te betuigen, te blijven wandelen, Gode waardig die u roept. Ja, hier is het dan tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Ja, dat verwacht de apostel Paulus toen in die handelingen. De oprichting van het koninkrijk der hemelen. Een onderdeel van het koninkrijk gods. Dat in het Midden-Oosten daar straks zal verrijzen tussen de Nijl en de Eufraat. Het koninkrijk van Israël, wat aan Israël is beloofd. En wat een uitwerking zal hebben over heel deze aarde. Het koninkrijk der hemelen, gevestigd in het Midden-Oosten. Waar later door alle koninkrijken der aarde zullen gaan behoren tot het koninkrijk van God. Die roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Goed, dan gaan we naar vers 13. En dan kijkend naar het tweede deel van hoofdstuk 2. En hierom danken wij ook God onophoudelijk, dat gij toen gij het gepredikte woord Gods van ons ontvangen hebt, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn. Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud. Waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien. Wij, of liever ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heere Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Ja, Paulus die vervolgt hier zijn brief door aan te halen hoe de Thessalonicenzen de boodschap hadden ontvangen. En hij maakt hier een geweldig statement door te zeggen dat zij het niet hebben aangenomen als een woord van mensen, maar als een woord van God dat inderdaad ook het woord van God is. Vers 13. En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods, het gepredikte door Paulus, het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. De Thessalonicenzen moesten er dus echt van overtuigd zijn geweest dat Paulus niet zijn mening gaf in de prediking, maar dat hij Gods boodschap doorgaf in de prediking. En zo moet de evangelieprediking ook in onze dagen zijn. Zo moet het in de woordverkondiging ook altijd zijn. De mensen die een prediking horen, moeten als het ware zelf tot het besef komen, en dat kan je niet maken. Dat kan alleen maar aan het hart van de mensen zelf geopenbaard worden, maar als het goed is, dan dient die evangelieprediking als het ware bij hen over te komen als een boodschap van Gods wegen. Dat woord wat gepredikt wordt moet als het ware het woord van God ontsluiten. De boodschap moet ervoor zorgen dat het woord van God als het ware opeens open gaat. Er moet opeens iets geschieden. De zaken in Gods woord moeten opeens duidelijk worden voor de luisteraar. Opeens moeten de dingen op zijn plek vallen. Opeens moet dat woord, die boodschap, opeens licht geven op het woord van God. Licht geven op iemands persoonlijke situatie. Licht geven in zijn leven. Opeens moet hem als het ware een gordijn als het ware weg worden getrokken. En moet je opeens ver kunnen zien. Moet je opeens iets zien wat hem nog nooit is geopenbaard. En dat is een aspect van de prediking van Paulus. Dat is het aspect van de boodschapper van God. De boodschapper van God. Het is niet zo dat het zo'n geweldige man is. Dat was Paulus ook niet als je hem zag. Je zou hem geen stuiver hebben gegeven. We hebben al de gelatenbrief ontdekt, hè, toen we dat bestudeerden, dat hij dat oogprobleem had en dat het vaak er niet, gewoon niet om aan te zien uitzag, omdat er waarschijnlijk ook pus in zat enzovoort. Je wendde bijna je hoofd af. En dat was met de Heer Jezus Christus net zo. Hè, het was geen man die er behagelijk uitzat, absoluut niet. Hè. Het is niet zo dat als je de Heer Jezus uit de evangelie leert kennen, zoals die daar beschreven is, is de man van smarten. En volgens Jesaja 53 wenden we ons hoofd af als een God geplaagde, zo zag hij eruit. Niet als die mooie bitprentjes in de evangelische boekwinkel. Ik kan me er altijd aan ergeren wat mensen ervan maken. Zo is mijn heiland niet. Een mooie jongenskop van een knappe jonge vent van 25. Ga toch heen. Met een prachtige baard en mooie lokken. Maar dat maakt de mensen er altijd van. Maar zo is het niet. Maar wat was er met de Heer Jezus zo? De scharen stonden versteld als zijn mond openging. Het was niet iemand die als het ware iets leerde over de Bijbel. Nee, de Bijbel zelf sprak. De Bijbel zelf ging over. En dat verwonderde. Dus de schrift ging open. En dat was met Paulus ook zo. En ook in onze dagen een spreker door Gods genade, die moet waardig gekeurd zijn, dat hem de boodschap wordt toevertrouwd en dat hij spreekt, moet de Bijbel opengaan. En natuurlijk, door alle even heen hoor, mensen zien dat. Mensen bemerken dat in hun hart. Als dat geschiet. Die ervaren dat. En natuurlijk, er zit een groot verschil tussen herkennen, dat herkennen, en dat erkennen. Dat is het tweede. Daar heeft Paulus ook mee te maken. Men herkende het wel, maar dan komt het punt van, ga je dan die boodschap die gepredikt wordt ook accepteren, ook aanvaarden? Of ga je kritiek leveren op die boodschapper? Dat het toch van alles aan mankeert. Wat Paulus ook meemaakte hier. Of ga je die boodschap echt aanvaarden als een boodschap niet van Paulus, maar een boodschap die je aanvaarde, die is niet een boodschap van mensen, die is een boodschap van Gods wegen. En dan door die spreker heen kijken. En als het ware zien dat die spreker eigenlijk maar een doorgeefluik is, een mond is van Gods wegen. Maar dat je de stem van de Here er doorheen hoort, daar gaat het om. Een boodschap moet zijn niet zoals het vaak is, Lucas 11, waar de Heer Jezus dat zo aanstipt, bij die geleerden, hè, die over de Bijbel gebogen waren en die Bijbel uitlagen, Lucas 11, vers 52, waar hij tegen de wetgeleerden zegt, nou, die wetgeleerden, die kennen de Tora bij de dromen. Die kennen het hele Oude Testament. Alleen een uitleg, in plaats dat de Bijbel openging, sloten ze de zaak af. Vers 52, wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. En dat geschiedt zoveel in de prediking natuurlijk ook in onze dagen. Dat men de sleutel daar kennis wegneemt. Het kleine beetje wat men dan nog aan kennis heeft. Ja, in plaats van dat men met de sleutel, met de boodschap, de Bijbel opent, draait men de boel op slot. Verdraait men het. En men verdraait het zo dat een ander die nog tracht op dat woord in te gaan, om het te ontdekken, die wordt er in verwarring erdoor gebracht. Zelfs gaan ze niet binnen. En als iemand anders daar tracht in te gaan, zeggen ze, nee, zo is het niet hoor. En wat krijg je dan als je mensen hoort spreken over de apostel Paulus? Of als ik Bijbelverklaringen lees over de brieven van Paulus, ook over 1 Thessalonicense. Wat zeggen dan al die sprekers vaak, al die schrijvers vaak? Waar hebben ze het over? Dan hebben ze het over de Paulinische theologie. Ik word daar niet goed van. Een Paulinische theologie? Alsof het een leer is van Paulus? Nee, zo gingen de Thessalonicenzen er niet mee om, hè? Hierom danken wij ook God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, niet als een Paulinische leer of een Paulinische theologie, maar wat het inderdaad ook is, als een woord van God. Rechtstreeks afkomstig van God, en daar gaat het om. Maar ja, erkent men dat? Het mooie is, als je echt ingaat op het woord van God, niet op het woord van mensen, een woord van die prediker of die prediker, daar gaat het niet om, nee, op de boodschap die er doorheen klinkt, en dat het je hart raakt, dat je hart opent, en dat je dat als ware in je hart opneemt, en dat je op die waarheid ingaat, die God aan je hart openbaart. Ja, dan wordt het werkzaam in je, hè? Als een woord van God dat ook werkzaam in u is die gelooft. Want dan heeft de prediking pas zin. De prediking heeft pas zin bij degene die het hoort, als het horen van het woord Gods gepaard gaat met geloof. Dan pas heeft het zin. Dan pas wordt het werkzaam. Als je het woord van God alleen maar aanhoort, maar het gaat niet gepaard. Het horen van het woord Gods gaat niet gepaard met geloof. Dan gaat het langs je. Dan wordt het nooit werkzaam in je. Maar als je het aanvaardt met geloof. En je eet ervan. En je neemt het tot je. Ja, dan wordt het werkzaam in je. Dat ook werkzaam is in u. Ja, dat woord werkzaam is eigenlijk een mooi woord in het Grieks. Dat woord energeo. Nou, welk woord van is daar in onze taal van afgeleid? Dat is niet zo moeilijk. In alle talen vind je vaak het Grieks terug, hè? Want in Engels is het energy, maar in het Nederlands is het energie. Toch? Ja. Energie. Het geeft energie. Geestelijke energie. Dat woord van God, als je dat in het geloof aanvaardt en tot je neemt, dan geeft het energie. Dan geeft het energie om door te gaan. Geef het energie om als het ware een hoop te hebben. Een energie om in het leven staande te blijven. En niet te zien alleen op de dingen hier en nu. Maar heel je leven te zien in een hemels perspectief. Dan gaat het zonnetje schijnen. Ook al is het nog zo donker. Dat is het vreemde. Dat geeft energie. En wat zoveel christenen missen in deze dagen, vaak is energie. Waar haal je die energie dan vandaan? Die energie moet je halen uit de verkondiging, het gepredikte woord, en dat niet accepteren als een boodschap van mensen, maar als een boodschap van God. En als je echt herkent in de prediking, hé, dit zegt de Heere tegen mij, dat echt erkennen en persoonlijk ook toe-eigenen in het geloof. Daar gaat het om. Dan wordt het energie. Kijk, de boodschap van God heeft de neiging, dat zegt de Bijbel zelf, om nooit ledig tot God weder te keren. Dat zou zonde zijn. En dat wil God ook niet. En dan zie je ook dat het gevolgen heeft. Vers 14. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden. Ze gingen ervoor staan. En ondanks de vervolging, ondanks de verdrukking die kwam van de zijde van de Joden in Filippi, bleven deze mensen in blijmoedigheid voorwaarts gaan in het geloof. Ja, die gemeente hier in Judea, die waren natuurlijk ontstaan, dat moeten we niet vergeten. Hoe waren die ontstaan? Die gemeente in Judea. Nou, die waren ontstaan doordat er een verdrukking begon in Jeruzalem. Lees je in Handelingen 8, dacht ik. Handelingen 8. Vers 1. Handelingen 8, vers 1. En er stond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Ja, de apostelen bleven in Jeruzalem wel achter, maar je ziet, er kwam een zware vervolging waar in Jeruzalem. En dat had tot gevolg dat heel veel mensen vluchten, heel veel Joden vluchten, die tot het inzicht waren gekomen dat inderdaad Jezus van Nazareth, hun Messias was, de Christus was, tot geloof gekomen waren in hem. Nou, die verspreidden zich naar de streken van Judea en Samaria, waardoor er ook weer gemeenten daar ontstonden. En ook daar kwam er weer vervolging, met gevolg dat het weer verder zelfs ging. Naar Antiochieën, enzovoort, enzovoort. Zo was het uiteindelijk ook, hetzelfde is geschied in Filippi, want we hebben dat in hoofdstuk 1 gelezen. Vers 7 van hoofdstuk 1, 1 Thessalonicenzen 1, vers 7. Zodat gij een voorbeeld zijt geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar alle wegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Ja, dat woord Gods wat zij dus onder zware verdrukking met blijdschap hadden aangenomen, dat hebben ze verkondigd in brede omtrek. Dat had een geweldige spin-off, om zo maar te zeggen. En dat is die energie. Sommige mensen zeggen wel eens ook wel eens tegen mij, waar haal jij de energie vandaan? Dat je dit en dat en allemaal nog doet naast je werk. Ja, dat is niet energie die uit jezelf komt. Dat is energie die God je geeft. En waar ligt de krachtbron? De krachtbron is Gods woord. Als je maar eet van het woord van God, dan eet je van Christus. En als je in een persoonlijke gemeenschap met dat woord bent, dus in een persoonlijke gemeenschap met Christus bent, nou, daar ligt een energie, dat wil je niet weten. Daar ligt de energie van de schepper van hemel en aarde. Een krachtige bron voor ons leven is er niet te vinden. Laten we even eerlijk zijn. En als je aangesloten bent op die bron, en dat is voor iedereen hetzelfde, dan kan je als het ware, lijkt het wel blijven gaan. Dan wordt het je ook geschonken. Dat is genade. En God is rijk aan genade. En hij wil het ons ook geven. Zijn energie. En dan mogen we als energieke gelovigen echt voorwaarts gaan. Zoals de Filippenzen ook. En die Thessalonicenzen ook zo energiek voorwaarts gingen. Ja, je ziet hier dat dat wel het tot gevolg had vervolging, hè? Er kwam een reactie op. En wie begon zich in feite hiermee te bemoeien? Wie zit hier eigenlijk achter? Ja, hier zit eigenlijk achter, als je vers 15 en 16 en daarna nog vers 17 en 18 leest, dan kom je er in vers 18 achter. Wij, of liever ik, vers 18, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Je ziet dat achter die hele vervolging, die hele verdrukking, die eerst in de gemeente van Jeruzalem kwam, toen in de streken van Judea, toen daar gemeenten ontstonden, enzovoort. Uiteindelijk ook in Thessalonica, in Berea, waardoor Paulus moest vluchten naar Athene. En ook niet meer terug kon keren, want hier staat het ook, hè. Hij heeft een en ander maar gewoon echt geprobeerd om terug te keren naar Thessalonica. En het lukte niet. Waarom niet? De Satan belette het hem. Je ziet hoe de Satan actief was om de evangelieprediking onmogelijk te maken. Hoe? Door die tegenstand van de Joden. Daar blies hij als het ware in. En je ziet ook hoe Paulus daarmee omgaat in zijn leven. Hij ziet dat echt ook vanuit een hemels perspectief. Niet alleen dat hij energie krijgt. Hè? Dat hij dat in hemels perspectief zet. Dat God als het ware werkzaam in hem is. Maar hij ziet ook dat er een tegenstander is die tegenwerkt. Een tegenstander. Satan. Betekent ook dat woord Satan. Hè? Tegenstander. Die wordt tegengewerkt. En hij ziet het ook in hemels perspectief. Hij ziet het als het ware in een veel groter conflict. Wat er natuurlijk is. In deze wereld. Tussen aan de ene kant God en de andere kant Satan. En we zouden echt verliezen. Als hij Jezus Christus niet overwonnen had. En wij meer dan overwinnaars zijn. Door te sterven. En op te staan. En voor ons te lijden en te sterven. Gods kruis voor onze zonden. En onvergankelijk leven aan het licht hebben gebracht. Daarom is er zo'n energie. De energie van het nieuwe leven. We moeten ook leren meer in ons leven steeds de dingen van bovenaf te bekijken. Als waar in een hemels perspectief. Aan de ene kant de energie. Aan de andere kant ook eens door te kijken van wat er af en toe in je leven plaatsvindt. Van Gods hand is wel degelijk over ons leven. En dit is niet zo zoals tegenwoordig in zoveel charismatische kringen wordt voorgelegd. Dat als waar ik een kopje thee ga zetten dat de Heer dat als ware doet of zo. Zo is het niet. Maar wel in de grote lijnen is daar wel Gods hand over ons leven. En er vinden daarin dingen plaats. Ook vinden daar plaats van de tegenstander. Met nadruk als het gaat over de verkondiging van het evangelie. Over de verkondiging van de boodschap. De verkondiging van het woord. Daar is altijd Satan mee bezig. Om dat te verknoeien. Om Gods boodschap als het ware onmogelijk te maken. Te verhinderen. Of de boodschap van God, de waarheid te vermengen met de leugen. Of de boodschapper onderuit te halen. Zodat de boodschap vanzelf van het toneel verdwijnt. He? Shoot the messenger is zijn devies. Dan is er geen message meer. En helaas, Israël liet zich daartoe, het ongelovige Israël in die dagen liet zich daartoe gebruiken. Er staat in vers 15... over die tegenstand, die verdrukking die van de kant van de Joden kwam. Die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Hij had al twee zendingsreizen er zo'n beetje op zitten. Hij was aan zijn tweede zendingsreis bezig. Nou, hij had meegemaakt inderdaad, ook tijdens de eerste zendingsreis, ze hebben hem tot het uiterste vervolgd. Gestenigd enzovoort. We kennen al die verhalen wel. Stokslagen, de 50, de 40 min 1 slagen, hè? Enzovoort. Die goden niet behagen, die Joden, en tegen alle mensen ingaan, daar ze ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot een behoud. Waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Ja, ze wilden echt verhinderen dat Paulus tot de heidenen zou gaan. Dat God een bezoekje zou brengen aan de heidenen om een volk daar uit de heidenen te verkiezen voor zijn eigen naam. En als het ware zo is er tot jaloersheid trachten te verwekken. Want dat was de bediening van Paulus in de handelingen. Ik heb laatst notabene een spreker gehoord die maakte van die heidenen de 10 stammen Israëls. Nee, dit waren echte heidenen hoor. Niet wat sommigen er weer van gaan maken. Nee, dit waren echte heidenen. En de Joden in die dagen, die kwamen allemaal uit de 12 stammen. Het kindje Jezus werd gewicht in de armen. Als je dat leest op het tempelplein, dan moet je maar nagaan in de handen van wie. Staat erbij uit welke stam die allemaal kwamen. Het was niet uit Juda, het was ook niet iemand uit Benjamin. Tegen alle mensen gingen ze in. Daar zij verhinderde Paulus, Barnabas, Silas om tot de heidenen te gaan, om te spreken tot hun behoud, waardoor zij ten alle tijde de maat hun zonde volmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Dat is nogal een krasse uitspraak. Dat is eigenlijk iets verschrikkelijks. Dit is eigenlijk een verschrikkelijke constatering. Maar het is wel een goddelijk commentaar op de houding van Israël in de handelingen. Dit moet je ook lezen in de handelingen, hè? Dit moet je niet lezen in de dag van vandaag, niet in 2007. Dit moet je lezen in de tijd van de handelingen. Ze maakt in de handelingen de maat hunner zonde vol. En de toorn is over hen gekomen. Tot het einde. Ja, dat goddelijke commentaar op Israëls houding, dat vind je ook in Romeinen 10. Romeinen 10, wat ook geschreven is in de handelingen, even wat later. Romeinen hoofdstuk 10, vers 21, waar Paulus een woord uit het Oude Testament aanhaalt. Vers 21, dat toen bewaarheid werd, vervuld werd in zijn dagen, maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat loopt helemaal parallel met 1 Thessalonicenzen 2 vers 16. De Heere die had de ganse dag zijn handen uitgestrekt. Hij wilde zo graag hen in zijn armen drukken. Maar ze wilden niet komen. Ze waren ongehoorzaam. En ze spraken God tegen. Laten we maar blijven bij Romeinen 10 en 11, want daar heeft deze uitspraak mee te maken. Want hoe moet je dat nou lezen, hè? Waardoor zij tot alle tijden de maat hunner zonde volmaken. Wat geschiedde er? Nou, we hebben gezien aan de hand van toen we Galaten bestudeerden, dat God in die tijd, zoals tijdens het apostelconvent ook werd verhaald, dat God een bezoekje bracht aan de heidenen om een volk voor zijn eigen naam uit de heidenen te vergaderen. En dat was in feite Paulus' bediening om het volk Israël, de 12 stammen Israëls, tot naijver, tot jaloersheid te verwekken. Maar wat is dan die toorn is over hen gekomen tot het einde? Er staat hier namelijk, staat hier in de tegenwoordige tijd, maar in het Grieks staat het in de aoristis. Staat eigenlijk in die bijzondere verleden tijd, zoiets van die toorn die is al over hen gekomen en die gaat voort tot het einde. Maar die toorn is er nu al. Hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, als je daar dan bij leest, en je leest dan door in Romeinen 10, vers 21, maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk in die handelingen. En je leest dan iets verder in Romeinen 11, vers 13. Romeinen 11, vers 13. Dan zegt hij, ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed, de Joden, mocht opwekken en enige uit hem behouden. Want indien hun verwerping, de verwerping van Israël in de dagen van de handelingen, niet na de handelingen, nee, in de dagen van de handelingen, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, dat ze naderbij mogen komen, dat ze in gemeenschap met God hersteld mogen worden, dat is het woord verzoening. Wat zal hun aanneming, de aanneming van Israël, anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. Men gaat dit vergelijken met een boom, een olijfboom, met wortel, stam en takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij heiden, als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf, de saprijke wortel van Israël, deel hebt gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken van Israël, die er nog steeds aan de olijfboom zitten. Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, niet gij heidene draagt Israël, maar de wortel u, Israël draagt u. En de zegeningen van Israël, die door die wortel omhoog komen naar de takken, daar drinkt je van. Je bent geënt op de olijfboom. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken. Er is een oordeel gekomen. Plaatselijk steeds. Over Israël. Over mensen, over Israëlieten, die Christus verwierpen als Messias in de prediking van de apostel Paulus. Er zijn takken weggebroken. En wat gebeurde er dan als het oordeel plaatsvond? Als die toorn van God kwam, die bezig was over Israël te gaan, dan werden er heidense takken voor in de plaats genomen van de wilde olijfboom en die werden op die plekken geënt. Er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij, heidense gelovige, staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken, de Israëlische takken, niet gespaard heeft, zal hij ook u niet sparen. Let op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid, over de gevallene strengheid, maar over u goedertierenheid Gods. Indien gij bij de goedertierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Ja. Hier zie je dus, die toorn is over hen gekomen. Ja, de verleden tijd, die was al reeds in werking. Die was al reeds over hen gekomen bij de bediening van de apostel Paulus. Er waren al takken weggekapt. Er waren al takken weggebroken. En er waren al heidenen voor in de plaats geënt op die olijfboom. En ze maakten daardoor de maat van hun zonde vol. En aan het eind van de handelingen was de maat vol. Aan het eind van de handelingen werd de bijl gezet in de stam van de olijfboom en heel de olijfboom werd omgehakt. Weg was Israël. Ami werd Lo-Ami. Niet mijn volk. Israël werd verworpen. En alles wat hier nog aanstaande was en waar Paulus nog rekening mee hield, werd op de wat langere baan, langere termijn geschoven. En gaat nog over onze dagen heen dat God met Israël weer hem weer trekt in zijn gemeenschap en weer dan weer met hem verder gaat en dat ze weer Ami zullen worden. Ja, dat Paulus nog steeds rekening houdt hier in 1 Thessalonicenzen 2 met de spoedige wederkomst van Christus blijkt weer, want we hebben wel ontdekt al bij de inleiding dat elk hoofdstuk eindigt met een verklaring van de hoop die toen in de handelingen actueel was. En dan staat er in vers 19. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heere Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Wie is onze hoop? Wie is onze blijdschap? Wie is onze erekrans? Wie is onze kroon voor onze Heer Jezus bij zijn komst, bij zijn parousia? Dat waren de Thessalonicenzen. Je ziet hier dat Paulus dat nog bij zijn leven nog hoopt mee te maken. Dat in die hoop er staat. Alleen zat het wel vast aan de bekering van het volk van Israël. En je ziet hier waar hij op rekent. Hij rekent hier op een kroon. Hij rekent hier op een erekrans. Hij zoekt geen eer bij mensen. Hij zoekt eer bij wie? Hij zoekt eer bij God. Hij zoekt eer voor de Heere Jezus Christus bij zijn komst. Ja. Let wel op dat we er niet van gaan maken omdat sommige mensen die, ja, die begrijpen dan dit vers niet. Die lezen dit vers niet zoals wij vanmorgen doen in de handelingen. Die zien het hele onderscheid niet van handeling 28, dat we nu in de tijd daarna leven, waarin Paulus opnieuw een boodschap van de Heere ontving, die hij aan de heidenen bekend mocht maken. Nee, die lezen dat als ware in de tijd van vandaag. En dan zeggen ze, ja, die komst is uitgesteld. En dan zijn er weer anderen die zeggen, ja, maar die komst heeft al plaats gehad. Die zijn er ook, die zeggen, die komst was geheim. Er is een geheime wederkomst heeft plaats gehad. En er zijn hele groeperingen die leren dat. Hè, dat Jezus al in 1916 wedergekomen is. En dan weer een ander jaartal. Noem maar op. Door de eeuwen heb je dat altijd gehad. Nee, het is geen geheime komst. Dit is echt een parousia. En het is toch wel goed om te onderstrepen. Het is echt bij zijn komst. Bij zijn wederkomst. Het woord parousia houdt in eigenlijk het woord aankomst. Zoals bij in Filippi als Caesar of een hoge plaats persoon uit Rome daar zo'n komen op een bezoek. Een bezoek dan werd het woord parousia gebruikt als het woord, niet het woord komst, maar als het woord zoals het hier eigenlijk staat, maar als het woord van aankomen, arriveren. In het Engels zou je de arrival van Jezus Christus, de aankomst van Jezus Christus, en dan ook het aanwezig zijn van die Jezus Christus. In het woord parousia is afkomstig van het werkwoord zijn. Het werkwoord aanwezig zijn. Dat is eigenlijk het werkwoord. De aanwezigheid. Bij zijn aanwezigheid. Als die is gekomen. En dan zijn die Thessalonicenzen zijn blijdschap. Zijn eer. Zijn hoop. En zo mag het ook zijn. Niet dat we eer zoeken bij mensen, maar we moeten meer in ons leven bezig zijn uit te leven vanuit dat hemelse perspectief, zoals Paulus ook zijn leven als ware leidde. Steeds zoeken de eer van God. De roeping daar die je hebt waardig af te maken. Hè? Die wandel die je hebt, die loop te lopen. In dat hemelse perspectief. Voor die erekrans. Als ware dat de Heere zal zeggen, goed gedaan. Daar gaat het om. Niet wat mensen zeggen, goed gedaan. De mens zal dat nooit waarschijnlijk tegen je zeggen, goed gedaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de Heere zal zeggen. Of de Heere zegt, goed gedaan. Gij dienstknecht. Daar gaat het om. En dat mogen we allemaal zo in ogenschouw nemen. En Paulus daarin navolgen. Zoals ook de Thessalonicenzen dat deden. De volgende keer gaan we verder met 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. We gaan nu met elkaar danken.